Ik wil graag twee gedeelten met u lezen, broeders. Allereerst uit Jesaja 40, de eerste vijf versen. Jesaja 40, vers 1 tot 5 en daarna een paar versen uit Matteüs 11. Jesaja 40, troost, troost, mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem des roependen in de woestijn. Bereid de weg des Heren, maak recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht, en wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden, en alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond des Heren gesproken heeft. Dan lees ik verder met u in Matteüs 11. En dan lezen we vanaf vers 7 tot en met vers 14. Dan zijn net de discipelen van Johannes, die vanuit de gevangenis met een vraag van Johannes bij Jezus zijn gekomen, vertrokken. En dan lezen wij in vers 7 van Matteüs 11. Als nu deze heen gingen, heeft Jezus tot de scharen begonnen te zeggen van Johannes: wat zijt ge uitgegaan in de woestijn te aanschouwen? Een riet die van de wind ginds en weder bewogen wordt? Maar wat zijt ge uitgegaan te zien? Een mens met zachte klederen bekleed ziet, die zachte klederen dragen zijn in der koningenhuizen. Maar wat zijt ge uitgegaan te zien? Een profeet? Ja, ik zeg u, ook veel meer dan een profeet. Want deze is het van welke geschreven staat: zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg bereiden zal voor u heen. Voorwaar zeg ik u, onder degenen die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper. Doch die de minste is in het koninkrijk der hemelen, is meerder dan hij. En van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en de geweldigers nemen hetzelfde met geweld. Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. En zo gij het wilt aannemen, hij is Elia die komen zou. Tot zover. Broeders, op zoek naar een verdeling voor de beide lezingen die ik vandaag en morgen over het onderwerp Johannes de Doper mag houden, ben ik gekomen tot de verdeling om vanmorgen met u vooral na te denken over de persoon en de plaats en de taak van de doper, terwijl ik dan morgen met u samen hoop te luisteren naar wat de schrift ons zegt over de prediking van de doper. Dus vanmorgen de persoon, de plaats en de taak. En ik wil vanmorgen graag beginnen met een citaat. Ik doe dat met grote vrijmoedigheid, nu gisteren verschillende van de sprekers zijn geëindigd met een citaat. Dan denk ik, dan mag ik er ook wel een keer mee beginnen. En dat citaat is van dominee P.A.E. Sylvis Smit, ruim een eeuw geleden gereformeerd predikant in Rotterdam. Die dominee Sylvis Smit, misschien moet ik iets van hem vertellen, omdat in tegenstelling tot de namen die ons gisteren gepasseerd zijn, hij een naam draagt die verschillende van ons misschien wat onbekend in de oren zal klinken. Smit was dus gereformeerd predikant in Rotterdam, maar Smit had zijn wortels in de kruisgemeente. Ontstaan een paar jaar na de afscheiding. Sylvis Smit is immers een afstammeling van Wolter Wachter Smit, een van de vier voormannen in Zwolle en omgeving, die toen de kruisgemeenten een bepaalde koers gingen varen waar zij het niet mee eens konden zijn, die kruisgemeenten hebben gesticht, daar ook voorman in zijn geworden, En die vervolgens ook, zonder dat ze een opleiding daartoe hadden gehad en zonder dat er een predikant was die hen zou kunnen bevestigen, door ouderlingen de handen opgelegd hebben gekregen en die zo predikant zijn geworden in de kruisgemeenten en later via de vereniging van 1869 tussen de kruisgemeenten en de christelijke gereformeerden binnengestroomd zijn in de christelijke gereformeerde kerk en na 1892 ook in de gereformeerde kerken in Nederland. Die Wolter Wachter Smit was, voordat hij predikant was, een militair die dus in Zwolle gelegerd was. En ik ontdekte zijn graf op de begraafplaats Bergklooster, net buiten Zwolle, waar een monument herinnert aan het werk van Thomas A. Kempis, die in die omgeving zijn klooster en zijn werkplaats heeft gehad. Een kerkhof waar ik nog wel eens een enkele keer kom vanwege het feit dat zowel mijn ouders als mijn schoonouders daar ook begraven zijn. Toen ik daar eens een keer wat overheen liep en vooral met wat belangstelling voor het oudere deel, toen zag ik daar ineens een hele eenvoudige grafsteen met die naam van Wolter Wachter Smit. Met een paar jaartallen die mij duidelijk maakten, dit is een van de mensen van de kruisgemeenten. Ik zeg dat omdat in het boek dat zijn nazaat, dominee P.A.E. Sylvis Smit uit Rotterdam, duidelijk wordt dat hij die wortels heeft, die toch wel bevindelijke wortels van een duidelijk bevindelijke tak in de kring van de afscheiding. De sporen daarvan zijn in het boek van deze dominee geschreven over Johannes de Doper, duidelijk merkbaar. En uit het voorwoord dat hij in dat boek heeft laten opnemen, wil ik een aantal zinnen u voorlezen. Hij schrijft daar: het komt ons voor dat wel wat schaars, althans in afzonderlijke beschouwing, dit aangrijpend en bovenmate leerrijk leven van Johannes de Doper in beeld wordt gebracht. Er is misschien in dit opzicht wel wat schuld af te doen tegenover deze machtige getuige van Christus, die niet dan zeer node en dan steeds diep ootmoedig van zichzelf sprak, maar daartegenover van niemand minder als van de heiland zelf met het meest eervolle getuigenis is verwaardigd geworden. Johannes horen blijft te allen tijden van Christus horen, want zijn woord sprak van niemand en niets anders. Twee dingen zouden we begeren: dat Johannes, de grootste van vrouwen geboren, in zijn grootheid van God ontvangen, meer worden gekend. En wie zich dan stelt naast hem, voelt zich klein, zeer klein. Nog evenzeer dat de eenvoudigste die in deze bladen gelovig leest, als bruiloftskind van het Nieuwe Testament, zich meerder voelt dan Johannes, om Christus wil, opdat de heerlijkheid van Christus koninkrijk zich openbare in zijn heiligen. Intussen, Johannes' woord blijft het woord van de vriend van de bruidegom, die de bruid tot hem leidt. En waar nu de koning andermaal komende is, dat is geschreven dus in 1907, waar nu de koning andermaal komende is en steeds meer nadert, zodat het Johanneswerk der wegbereiding, zij het ook op andere wijze, niet altijd meer blijken onmisbaar te zijn. Is dat zo? Dan mag een boek over Johannes de Doper met geen andere bede de lezers in handen worden gegeven dan dat het God behagen het tot een geringe vriendendienst te willen gebruiken voor de hemelse bruidegom, wiens voetstappen in de tekenen der tijden van verre reeds ruisen. Eigenlijk kan ik zeggen dat in dit voorwoord de zaken die in deze lezingen aan de orde moeten komen en die een boodschap inhouden ook voor ons als ambtsdragers en toekomstige ambtsdragers in deze tijd van het grootste belang zijn. Maar goed, allereerst wil ik dan met u letten op de bijzondere plaats die Johannes heeft gehad in de geschiedenis van het heil. En die bijzondere plaats, niemand minder dan de Heere Jezus zelf heeft die aangeduid in de versen die wij gelezen hebben uit Matthäus 11. Matthäus 11, het 11e vers, ik lees dat nog een keer voor. Voorwaar zeg ik u, onder degenen die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan, meerder dan Johannes de Doper. Doch de minste in het koninkrijk der hemelen is meerder dan hij. Een paar woorden die nogal eens wat aandacht hebben getrokken, waar nogal eens wat over is nagedacht en is opgemerkt, ook wel op een hele verschillende manier, omdat het toch een beetje wonderlijk lijkt te klinken. Maar als we dan daarnaast ook nog lezen dat de Heere Jezus vervolgens zijn woorden voortzet met te zeggen, van de dagen van de Doper af, dan wordt het ons duidelijk dat de Heere Jezus ons bedoelt duidelijk te maken en dat ook door te geven aan de kerk van het Nieuwe Testament, dat Johannes een grensfiguur is geweest. Iemand die de afsluiting heeft gevormd van de oude bedeling, terwijl uit de manier waarop de Heere Jezus Christus over hem spreekt duidelijk is dat wij hem nog niet moeten rekenen bij de nieuwe bedeling. En bij alles wat de Bijbel ons zegt over Johannes de Doper, is het nodig dat we daar terdege rekening mee houden. Hij is de grootste van de oude bedeling, zegt de Heere Jezus. Die bedeling die loopt op hem uit. De profetie van het oude verbond, van het oude testament, vindt in hem zijn climax. En als u eraan denkt dat die profetie op een bepaalde manier ook begint bij Mozes, en dat Mozes dan in een van zijn woorden zegt in Deuteronomie, een profeet, als ik zal de Heere uw God u verwekken, naar hem zult gehoren, dan zien we tegelijkertijd die lijn lopen van die profeet Mozes naar die profeet Johannes de Doper. Maar met de boodschap voortdurend, naar hem zult gehoren en naar niemand anders. Maar wat die nieuwe bedeling in Christus is gaan betekenen, daar heeft Johannes slechts iets van gezien. En dat iets heeft hij ook nog maar heel beperkt gezien. Hij heeft er terdege iets van gezien. Dat blijkt wel op het hoogtepunt van zijn prediking. Zie, het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dat heeft Johannes gezien. Johannes heeft hem zo leren kennen, al is dat dan maar beperkt geweest. Maar vooral wanneer je denkt aan de vragen die Johannes gesteld heeft als hij in de gevangenis van Herodes zit opgesloten en aangevochten wordt over de vraag hoe gaat dat nou allemaal met hem die komen zou, is hij het nou wel of is er toch nog een ander die na hem komt? Uit die vragen wordt ook duidelijk dat Johannes nog niet het rechte zicht op de Heere Jezus heeft gehad, van wie hij de voorloper mocht zijn. En dat Johannes zeker niet het volle zicht op hem heeft gehad. De dagen van de Doper zijn de dagen die in de Bijbel getypeerd worden als de dagen waarin er iets nieuws begint. Maar het is niet voor niets dat een van de dingen die je bij de Doper elke keer weer hoort, is een verwijzing naar wat na hem komt. Je ziet Johannes een hele tijd als het ware met zijn duim naar achteren wijzen. Na mij. Dan komt het. Dan komt hij. En in feite zie je die lijn zelfs doorlopen tot diep in het boek Handelingen, het vervolg op de evangeliën. In dat gedeelte waar we gisteren morgen in de openingspreek van broeder Buys al bij bepaald zijn. Die ontmoeting die Paulus had met die leerlingen van Apollos, die tegen hem zeiden: wij weten alleen maar van de doop van Johannes. En we hebben er wel iets van gehoord dat er iemand na hem komen zou. Maar van een Heilige Geest, daar hebben we helemaal niks van gehoord. Dat is de plaats van Johannes de Doper. Er is sprake van een tot op Johannes en er is sprake van een na hem. Hij is een unieke figuur op een unieke plaats. En dat maakt de Bijbel ons heel erg duidelijk. En het is goed om daar toch om te beginnen aandacht voor te vragen. Want ik moet u eerlijk zeggen, ik heb wel eens de indruk dat juist wij als predikanten wel eens geneigd zijn te veel een is-gelijkteken te zetten tussen Johannes de Doper en onze positie. En daarbij denk ik dan vooral aan het tekstgebruik bij een bevestiging en een intree van een dienaar des woords. Zeker als die gebeurtenis plaatsvindt in de adventstijd of in de dagen rond kerst. Er zitten er hier ongetwijfeld in ons midden die net zoals ik zelf bevestigd zijn met een tekst uit die geschiedenis van Johannes de Doper. Mijn leermeester, die ook mijn bevestiger is geweest en die dat op een hele nauwkeurige manier altijd deed, hij zou niet anders met de schrift kunnen en durven omgaan, heeft mij bevestigd met dat woord uit Lucas 1, vers 17, om de Heere te bereiden een toegerust volk. Prachtige tekst. Indrukwekkende tekst, een tekst waar je je leven lang je handen aan vol hebt. Ik vond die tekst zo mooi dat ik later ook wel eens een keer een jonge dominee daarmee bevestigd heb. En ik heb ook ontdekt dat mijn leermeester die tekst meestal gebruikte wanneer hij een leerling bevestigde. Goed, dat kan natuurlijk. Maar er zijn ook nog wel andere teksten uit die geschiedenis. Ik denk aan een tekst die ik wel verschillende keren heb langs zien komen uit Johannes 1. Daar was een mens van God gezonden. Nou, dat is natuurlijk een tekst waar je een heleboel mee kunt. Een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Hij was het licht niet. Dat is ook wel goed dat er dan bij gezegd wordt. Maar hij was om te getuigen van het licht. Maar wat mij in de preken die ik op dat punt wel eens gehoord heb, heel vaak is opgevallen, dat is dat er dan geen enkele aandacht werd geschonken aan de heilshistorische positie van Johannes de Doper, die toch echt wel een andere is dan de positie van ons als nieuwtestamentische dienaren van het woord. En het voordeel van zo'n bijzondere dienst is dan altijd dat je kunt zeggen, ja gemeente, er is wel meer van te zeggen, maar om destijds willen. En dan bleef dat vervolgens liggen. En wij kregen de boodschap mee en nog een keer, daar zit een heleboel in waar je heel veel aan kunt leren en waar je heel veel je leven lang je aan kunt en mag toetsen. Maar het grote gevaar is met dit soort dingen dat het heilshistorische en het heilsordelijke toch te veel met elkaar verweven worden. En dat je hele goede en hele mooie dingen kunt zeggen, maar zonder dat dat dingen zijn die vanuit de tekst opkomen. En dat is het immers waartoe wij geroepen zijn. Vanuit de tekst te preken en niet wat we daar dan wel eens bij kunnen bedenken. Het is dus goed, broeders, om oog te hebben voor de bijzondere positie van Johannes de Doper. En die bijzondere positie, die blijkt al voor zijn geboorte zelfs. Johannes is immers niet zomaar een kind. Hij is in heel bijzondere zin kind van het wonder. Zijn moeder Elisabeth was onvruchtbaar en zijn ouders waren inmiddels oud geworden, zodat de periode van het krijgen van kinderen inmiddels al voorbij was. En natuurlijk kom je ook dat een paar keer vaker tegen in de Heilige Schrift, dat er sprake is van een wonderlijke geboorte, van een geboorte die niet zomaar iets is. Maar bij Johannes kun je ook spreken over een bijzondere aankondiging van die geboorte. Het is immers niemand meer of minder dan de engel Gabriël, de vriend van God, die met een boodschap heel persoonlijk van de Allerhoogste God komt. Dezelfde engel die een half jaar later de boodschap mag brengen aan Maria dat zij de moeder zal worden van de Zoon van God, Gabriël. Die Hebreeuwse namen zijn toch vaak erg mooi, hè? En ik heb heel vaak gemerkt aan catechisanten in de loop van de jaren, en langzamerhand loop ik dan ook al een poosje mee, de catechisanten daar vaak wat heel weinig van weten. Als je bijvoorbeeld vertelt dat Gabriël betekent de gabber van God, dan zie je een groot deel van die catechisanten grijnzen. Want die jongens en meisjes van onze catechisatie, die weten best dat dat een woord is uit de drukzie. De gabber, het maatje van God. Maar dat je dan mag zeggen, deze engel draagt de naam dat hij de vriend is van God. De vertrouweling van God, aan wie God dingen toevertrouwt die hij kennelijk niet zomaar aan een engel toevertrouwt. Wel nu, het is die engel die de boodschap mag brengen van de geboorte van Johannes. Dat wil zeggen, het is een boodschap die regelrecht komt van iemand die voor de troon van God staat, die dagelijks het aangezicht ziet van die God die hem zijn vriend wil noemen. Het is niet voor niks dat Gabriël, wanneer Zacharias toch een beetje aarzelend zijn schouders ophaalt, zegt: ik ben Gabriël. Niet om er zelf wat mee te worden, maar om te zeggen, ik ben de vriend van God, ik weet namens wie ik spreek. En zo wordt die Johannes dan geboren, kind van een priester en zijn vrouw, die ook uit het geslacht van Aaron zijn. Dat wil zeggen, iemand die krachtens geboorte in feite al is voorbestemd voor een ambt in de dienst van de Heere, maar dan het ambt in het huis van de Heere als priester en priesterzoon. Terwijl Gabriël tegelijkertijd in zijn aankondiging de nadruk heeft gelegd op een andere dienst, de dienst van het profeet zijn in dienst van de Heere. Een profeet die door zijn boodschap velen van de kinderen Israëls bekeren zal tot de Heere zijn God. Een profeet die zal heen gaan in de geest en in de kracht van Elia, de priesterzoon die profeet zal zijn. Maar vervolgens is het ook nog goed om erop te letten op welke plaats die aankondiging van de geboorte van Johannes plaatsvindt. Namelijk in het heiligdom. En op dat moment dat het reukofferaltaar brandt. Dat is aangestoken met een kool van het brandofferaltaar. Dat wil zeggen dat daar de priester staat die de dienst van de voorbeden verricht ten behoeve van het volk van God dat vergaderd is. Maar die dat ook alleen maar kan doen omdat er verzoening is aangebracht in de weg van het offer waarvan de Heere heeft gezegd: als ik het bloed zie, dan zal ik uw zonden geenszins gedenken. Bij dat altaar staat de priester om ambtelijk te bidden voor het volk van God. En met dat gebed kun je dan denken, broeders, aan woorden uit het Oude Testament, die zeker vanuit de nood van het volk omhoog worden gezonden, woorden als: och, dat gij de hemelen scheurdet, dat geneder kwaamt, zie op mij in gunst van boven, ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid, totdat gij ons genadig zijt. Op die plaats komt de boodschap tot die oude knecht van God, Zacharias, dat hij een zoon zal ontvangen die een wegbereider en een voorloper zal zijn voor de Heere die komen zal. En dat hij daartoe voor de Heere een toegerust volk zal bereiden. Als je er goed over nadenkt, broeders, dan kun je zeggen, er is geen betere boodschapper van deze geboorteaankondiging te bedenken dan deze engel Gabriël. Er is ook geen betere plaats te bedenken om de verhoring van Gods gebeden te ontvangen dan die plaats bij het reukofferaltaar, waar de priester voor God staat om, nadat de zonde beleden is bij het brandofferaltaar, te smeken om Gods ontferming en Gods genade. Of er ook geen beter adres te bedenken zou zijn dan die oude priester aan wie deze boodschap te brengen valt. Je zou geneigd zijn, als je de geschiedenis niet kende, om dat ook zo te zeggen, maar dat valt heel erg tegen en u weet het verloop. Dat Zacharias zal zwijgen en niet spreken totdat hij de vervulling van het woord van God persoonlijk heeft gezien. Maar juist als dan dat laatste te wensen overlaat, de boodschapper, maar ik kan nog even heel simpel zeggen, en dat is helemaal oké. De plaats waar de boodschap klinkt, je kunt geen betere bedenken. En dan de ontvanger. Broeders, maakt dat niet volkomen duidelijk dat het uiteindelijk pure genade van God is? Een boodschap aan een volk en een boodschap aan de vertegenwoordiger van dat volk, want zeker als die priester daar in het heilige staat, dan is hij de vertegenwoordiger van dat volk die dat volk op het hart draagt, in de borstlap. Het is alleen maar genade. God die gedenkt aan zijn verbond. God die trouw is aan zijn belofte. En weer wijs ik u op die Hebreeuwse namen die in deze geschiedenis een plaats hebben. Prachtige namen. Johannes. Hebben jullie het wel eens aan uw catechisanten gevraagd? Weten jullie wat dat betekent? Ben u er ook wel eens van geschrokken dat ze heel vaak zeggen, nou nee, eigenlijk niet. Je zegt Johannes, Jan, Johan, Janna, Janneke, Johanna, allemaal hetzelfde. En dat je zoveel catechisanten tegenkomt die blijkbaar nooit van hun ouders gehoord hebben wat die namen betekenen. De mooiste naam die je maar denken kunt. De Heere is genadig. Daar zit de hele adventsgeschiedenis al in. Maar dan ook die beide ouders. Zacharias. De Heere gedenkt. Elisabeth. Mijn God is betrouwbaar. Als je die drie namen op een rijtje zet, broeders, ja, dan is het alsof er kerstklokken gaan luiden, is niet waar. En dat is niet zo vreemd dat we een kerstpsalm zingen, want zo noemen we toch psalm 98. Die laat je toch elke eerste kerstdag zingen in het midden van je gemeente. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Daar heb je die drie namen ten volle in opgeslokt. Als we dan vervolgens kijken naar de periode na de geboorte, dan is er nog één moment voor de geboorte dat onze aandacht krijgt. Lucas die schrijft daarover. En u weet ongetwijfeld al aan welke gebeurtenis ik denk, wanneer Maria de boodschap heeft ontvangen dat ze de moeder van de Heere zal worden. En ze hoort van haar nicht Elisabeth wat daar aan de hand is en ze gaat daar naartoe. Dan dat wonderlijke gebeuren dat wanneer Maria aan de deur staat en Elisabeth hoort de stem van Maria. Dat het kind ze is inmiddels 6 maanden in verwachting, opspringt in haar schoot. Het is de eerste keer dat de voorloper zijn meester begroet. In de dogmatiek wordt er nog wel eens een keer naar gewezen als een teken dat er inderdaad ook sprake kan zijn van wedergeboorte al voor de geboorte. In elk geval, vanaf het allereerste begin is Johannes de Doper degene die de bode is, die zijn meester aankondigt en met vreugde begroet. En dat is dan ook de taak van Johannes en daarvoor zal hij leven als voorbereider, voorloper, als wegbereider van de Messias, de voorloper die aankondigt dat na hem degene komt die al voor hem was, die meer is dan hij, in wiens dienst hij staat, van wie hij niet waard is om de schoenriem van zijn voeten te ontbinden. De wegbereider die ervoor moet zorgen dat er een vlakke weg komt en dat die weg er keurig netjes uitziet. We hebben dat in Jesaja gelezen in die profetische woorden. Dalen die moeten worden opgehoogd, hobbels die moeten worden weggenomen, wat krom is moet rechtgetrokken worden. Er moet een weg komen waarop de wagen van de koning voorspoedig rijden kan, zonder dat die wagen wegzakt in kuilen of aanrijdt tegen hobbels, zonder dat de wegen als het ware een aanklacht vormen voor de koning die in zijn rijk binnenkomt. En zolang Johannes die taak heeft, zal hij ook leven. Ik kom daar nog wel op terug, maar dat is een woord dat je ook tegenkomt. Een tijd lang. Een tijd lang. En wie zal zeggen hoeveel dienaren van het woord daar toch door vertroost zijn. En dan trek ik die lijnen dan toch maar even door. Wanneer de Heere al heel vroeg kwam om hen te ontslaan uit de dienst. Een tijd lang. Dat bepaalt de Heere. En als die dienst klaar is, dan mag je ook vertrekken. Maar tot die dienst wordt Johannes dan eerst toegerust in de tijd dat we eigenlijk niks van hem horen. Alleen 2 dingen. Johannes die groeit op onder de hand van de Heere, lezen we in Lucas 1, vers 66. De hand des Heeren was met hem. Vanaf het allereerste begin is er de Heere geweest die deze man tot zijn bijzondere taak op zijn bijzondere tijd heeft toegerust. En dat heeft de Heere, zo lezen we aan het slot van Lucas 1 dan, vooral gedaan in de woestijnen. U weet natuurlijk allemaal sinds de vondsten in Qumran is er nogal wat gepraat over de sekte van de Essenen die daar zijn plaats had. En zijn er veel gissingen geweest over de relatie tussen Johannes de Doper en de Essenen. Ik denk dat dat nog altijd gissingen zijn en dat er zowel wat voor te zeggen is als waarschijnlijk meer dat daar tegen pleit. In elk geval, wij weten het niet, maar Johannes is in de woestijn onder de hand van de Heere die hem leidde en die hem beschermde, toegerust in de woestijn. De plaats waar de mens alles kwijtraakt wat hij had en waar hij op meende te kunnen bouwen. Maar ook de plaats waar de Heere van oude tijden af heel bijzonder gesproken heeft tot het hart van zijn volk. Denk maar aan een tekst die gisteren ook even voorbij kwam uit Hosea 2. Ik zal ze lokken, ik zal ze voeren in de woestijn en ik zal al daar naar haar hart spreken. En ik zal daar het dal Achor, de plaats van het gericht, maken tot een deur der hoop. Dat is de woestijn en daar is Johannes onderwezen. Johannes, hij is dus een heel bijzonder mens geweest, met een bijzondere plaats en voor een bijzondere taak bestemd. En je ziet daar met één vanaf het begin dus al wat van. Er is niemand meer dan hij. Maar de minste in het koninkrijk der hemelen is meer dan hij. Johannes, je zou hem kunnen aanduiden als de laatste profeet van de oude bedeling. Je zou hem ook kunnen aanduiden als de laatste priester van de oude bedeling. Daar is Johannes zichzelf zeker tot op zekere hoogte van bewust geweest. Dat blijkt wel uit het feit dat hij elke keer maar weer naar die ander verwijst, die na hem komt. Na hem. En de Heere Jezus die zegt dat ook heel nadrukkelijk wanneer hij van Johannes spreekt. Johannes, hij was de brandende en lichtende kaars, in wiens licht je je een tijd lang mocht verheugen. Maar het was maar voor een tijd. En het was van voorbijgaande aard, zoals dat met een kaars nou één keer het geval is. Johannes, hij heeft maar gewezen, na mij, tot het moment dat hij kon zeggen, en daar is hij, zie, het Lam Gods. Johannes is vooral profeet geweest, heb ik gezegd. Er is aan Johannes nog al eens een keer gevraagd, wie bent u eigenlijk en waar haalt u uw bevoegdheid vandaan? En dan was het antwoord van Johannes tenslotte altijd, ik ben de stem van de roepende. En het is voor ons allemaal duidelijk, en de schrift geeft dat ook heel concreet aan, dat dat een verwijzing is geweest naar het derde vers van Jesaja 40, waar gesproken wordt over die stem van de roepende in de woestijn. Het is een verwijzing ook, en dat komt ook wel aan de orde in het spreken van Johannes en van de Heere Jezus, naar Maleachi hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4, waar de Heere zegt, ik zend mijn bode, ik zend Maleachi, zo staat het er eigenlijk in de grondtekst. En ik zend Elia, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Naar mijn overtuiging maken die woorden heel erg duidelijk dat op hem de profetie van de oude bedeling uitloopt. Johannes is er de climax van. De afsluiting ervan. Na Johannes komt er geen profeet meer. Of je moet denken aan de hoogste profeet en leraar die ons de verborgen raad en wil Gods aangaande onze verlossing volkomenlijk heeft geopenbaard. Johannes was zijn wegbereider. Alles moest aan de kant wat die koning in de weg kon staan. Johannes was zijn voorloper. Iedereen moest zich erop voorbereiden dat hij binnenkort die koning zou ontmoeten. Als je die woorden leest, en vooral die woorden die staan in Maleachi 3 en 4, dan versta je ook waarom Johannes in zijn prediking vooral de nadruk heeft gelegd op dat komen ten gerichte van de Messias. Dat heeft heel sterk de nadruk gekregen. Kijkt u maar naar het verband van Maleachi 3 en 4. Als daar staat, wie zal die dag verdragen? En wie zal bestaan wanneer hij verschijnt? Hij komt met het vuur van de goudsmid. Hij werkt als de zeep van de voller. Dat wil zeggen, hij zal alles in dat louteringsvuur van Gods gericht brengen. Hij zal al het onreine willen wegpoetsen. Met die zeep van de voller, die hele sterke zeep, die als het ware de vuiligheid en de onreinigheid uit de kleding wegtrekt. Het is niet toevallig dat Johannes met een hele indringende boodschap van bekering is gekomen tot het volk van het verbond. Integendeel, op grond van wat Johannes gelezen had in de schriften van het oude verbond, ook over zijn toekomstige taak, is het voor Johannes duidelijk geworden dat hij had te spreken van de man met de bijl die ligt aan de wortel van de boom. Met andere woorden, elk ogenblik kan die bijl gehanteerd worden en dan zullen die hoge bomen vallen. Die man die zal komen met de wan in zijn hand en die zijn dorsvloer zal doorzuiveren, die alles omhoog zal gooien en alles wat niet behoort tot het koren, zal als kaf wegstuiven voor de wind en zal worden gebracht in het oordeelsvuur. Johannes heeft zijn taak heel sterk gezien, in het licht van de schrift, als de boeteprediker. Daarnaast is Johannes, misschien moet ik wel zeggen, daarna is Johannes toch ook de zoon van de priester gebleven. En ook in dat opzicht kun je spreken over een laatste in de rij. Johannes was de priester op wiens priesterdienst die hele oud-testamentische dienst met al zijn bijzonderheden en met al die mensen die daarin een plaats hebben gehad, is uitgelopen. Bij hem eindigt ze. Bij hem vindt ze haar climax. Johannes, als profeet mag hij zijn de stem die roept tot bekering. Als priester is hij de vinger die wijst. Zie, het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Ik zal er morgen nog wel even op terugkomen, maar ik herinner u nu al aan die prachtige manier waarop die Duitser Grindelwald ooit die gestalte van Johannes heeft uitgebeeld. Op een zodanige manier dat met één je aandacht wordt getroffen door de wijsvinger waarmee Johannes wijst. Zie, het lam Gods. Het Johannes mag zeggen, daar is het lam dat een einde maakt aan die hele oud-testamentische offerdienst in de tempel, die die offerdienst overbodig maakt. Dat lam dat zegt, zie ik kom, in de boekrol is van mij geschreven, brandoffers nog offers voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie ik kom, o Heer, in de boekrol is van mij geschreven. Dat lam dat eens en voor altijd voldoende zou zijn, dat genoegzaam is tot betaling van de schuld van de gehele wereld. Genoegzaam, jazeker. Johannes, hij kende hem wel. Ook op dat punt moeten we wel duidelijk zien waar hij het over heeft, wanneer die woorden van het kennen tussen Johannes en Jezus gebruikt worden. Johannes kende hem. Ze waren immers familie en ongetwijfeld hebben ze elkaar wel eens ontmoet. Het blijkt ook dat Johannes hem kent, omdat als de Heere Jezus tot hem komt om gedoopt te worden, is het Johannes die meteen zegt, ja, maar dat kan niet. Dat is de verkeerde volgorde. Ik heb het nodig om door u gedoopt te worden. Johannes weet wie die daarvoor zich heeft. Maar wat bedoelt Johannes wanneer hij zegt, ik kende hem niet, want dat zegt hij inderdaad in Johannes 1, is het niet waar. Johannes zegt daarachteraan, die mij gezonden heeft om te dopen, die had tot mij gezegd, op wie ge de geest ziet neerdalen in de gedaante van een duif, die is het. En Johannes zegt, ik heb de stem van God gehoord, die zei, deze is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Hij is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb het gezien, zegt Johannes, en ik heb getuigd dat deze de zoon van God is. We gaan hopelijk steeds duidelijker begrijpen, beste broeders en zusters, wat er bedoeld wordt als er staat dat Johannes de meeste was en dat Johannes tegelijkertijd ook de minste was. Johannes komt nog uit de oude bedeling en dat moeten wij niet vergeten. Misschien blijkt dat ook wel het beste wanneer hij in de gevangenis zit. En wanneer hij die vraag stelt, zijt gij degene die komen zou of hebben wij een ander te verwachten? Wat is dat allemaal begrijpelijk? U hebt er natuurlijk allemaal wel eens over gepreekt, zeker als u al wat langer mag preken. En toen hebben u het wel gezegd, ja, Johannes die raakte ermee in de knoop wat er van de Heer Jezus Christus te horen viel, dat zieken werden genezen, dat blinden gingen zien, dat kreupelen wandelden, dat doden werden opgewekt. En dan ook nog dat aan armen het evangelie wordt verkondigd. Maar Johannes had altijd de nadruk gelegd op die man met de bijl. En in de gevangenis heeft Johannes kennelijk op die bijl zitten wachten en hij hoorde de klappen van de bijl maar niet. En Johannes heeft voortdurend gesproken over die man met de wan. En dat heeft hij maar niet gezien. Johannes lijkt hij daar in de gevangenis ook niet wat op Elia. Wanneer hij op de vlucht voor Jezebel in de woestijn is. En zegt, ik ben maar alleen overgebleven en ze zoeken mijn leven te nemen omdat hij niet weet of in elk geval niet denkt aan de 7000 die de knie voor Baal nog niet gebogen hebben. Johannes is in zijn optreden, mag ik het zo zeggen, toch altijd meer de profeet geweest dan de priester. Ik wil met u ook nog even letten op een paar namen en typeringen van Johannes. De eerste naam of typering, zo u het wilt, is die naam de stem. Dat is de oudste naam die aan Johannes gegeven wordt in de profetische bediening van Jesaja 40. De stem. U weet natuurlijk wel dat vaak verklaard is als de stem van Johannes die roept in de woestijn in opdracht van de Heere. Op grond van het Hebreeuws meen ik voor een andere verklaring te mogen kiezen. Waarbij het hier over twee verschillende personen gaat. Twee verschillende. Iemand die stem is en iemand die stem van een ander dus gebruikt als instrument om te roepen in de woestijn. Met andere woorden, het is de Heere die roept. En dan mag het ons opvallen dat de Heer niet roept in Jeruzalem op dat moment. De stad van de godsdienst. En dat de Heer niet roept in Babel, de stad van de wereld. Maar dat de Heer roept in de woestijn. De Heer roept. En de stem van Johannes is het instrument waarvan de Heer gebruik maakt. En als je dan de evangeliën erop naleest, dan krijg je de indruk dat Johannes ook het liefst als zodanig wil gezien en gehoord worden. Wij horen het hem zeggen, ik ben de stem van de roepende. En meermalen heeft hij ontkend wanneer er andere namen vielen. Bent u de Christus? Nee. Bent u Elia? Johannes had kunnen zeggen ja, maar Johannes zegt nee. Bent u de profeet? Johannes zegt nee. Wat ben u dan? Ik ben de stem. De stem, Gods stem die door hem spreekt. Daarom heeft die stem ook zo'n kracht. Daarom heeft die stem zo geweldig veel effect. Daarom kan het zijn dat doden horen de stem van de levende God. En die ze horen, die zullen leven. De stem van Johannes is instrument van de levende God die spreekt, die van die stem gebruik maakt, maar het is uiteindelijk God zelf die spreekt. Ik kom daar nog wel op terug. Er zijn er nogal wat andere namen en aanduidingen. Natuurlijk de naam de doper, en dat zou je kunnen noemen een naam waar Johannes eer mee heeft kunnen inleggen. Hoeveelen heeft Johannes er gedoopt? Het ganse land kwam tot hem en heel Jeruzalem. En ze werden allen gedoopt, staat er. Dan zeg je zoveel. En als je dan bedenkt aan verhalen die wel eens verteld worden door bepaalde evangelisten, die zeggen we zijn daar geweest, we hebben daar gesproken en er zijn zoveel mensen tot bekering gekomen en zo'n groot aantal is er bij onze gemeente gevoegd. Hebben we die neiging niet allemaal wel eens een beetje? Ik weet niet of ik u dat wel eens een keer verteld heb, maar Weil en dominee en de Jong, die ook in Driebergen heeft gestaan, sommigen van u kennen ongetwijfeld de naam, die vierde een jubileum. En de burgemeester die kwam hem feliciteren. En die burgemeester had zich goed voorbereid. Dat is natuurlijk wel leuk. Toen ik een keer een lintje kreeg in Nieuwegein, toen wist die burgemeester echt niet waar het over ging. Hij had een paar dingetjes doorgekregen van de burgemeester van Bunschoten, die die zaak op gang had gebracht. En hij las het voor. Lid van de Putten dit en lid van de Putten dat. Gelukkig waren er een paar broeders die het beter wisten en die hebben hem onderscheidenlijk onderwezen naar die tijd. Maar goed, die dominee de Jong die kreeg de burgemeester op bezoek en die had zich goed voorbereid. Want die zei, burgemeester gefeliciteerd en ben u nou zo lang dominee en mag ik u eens vragen, hoeveel mensen hebt u nou bekeerd? En de Jong zou de Jong niet geweest zijn. Of hij had wel een antwoord, dus die keek eens even bedenkelijk en die zat een beetje van. Hij zegt, ik denk 2, misschien 3, dat weet ik niet helemaal zeker, maar daar is niet zo best mee afgelopen. En wie God er bekeerd heeft, dat zal de eeuwigheid openbaren. Nou, bij Johannes, die kon zeggen, ze werden allemaal gedoopt. En naar Gods belofte heeft hij er velen bekeerd. En met die namen zijn verbonden die namen van bode, van wegbereider, van voorloper. Maar de naam is ook Elia, zo is hij aangekondigd door Maleachi. En de Heere Jezus bevestigt dat, dat hebben we gelezen in Matthäus 11. Hij is de Elia die komen zou. Johannes zegt, nee, ik ben Elia niet. Hij had ja kunnen zeggen. Waarom zei hij dat? Ik denk omdat hij er bang voor was dat de mensen hem zouden zien als Elia Redivivus. En dat ze hem daarom zouden gaan aanbidden. Daar was Johannes wars van. Hij is de heroud van de koning, hij is de profeet van de Allerhoogste. Hij is de vriend van de bruidegom en daar hoop ik morgen ook wel op terug te komen. Het is de verklaring geweest van zijn persoonlijke vreugde toen allen naar hem gingen. Hij was immers de vriend en niet de bruidegom zelf. Maar de Heere Jezus duidt hem ook aan als een brandende en lichtende kaars, Johannes 5 vers 35. Een lichtdrager. Dat gold voor Johannes. Om te getuigen van het licht. Maar u weet wel, op het moment dat de zon opgaat, dan kun je de kaars wel uitdoen. En als het wat langer duurt voordat die zon opgaat, dan is de kaars op een gegeven ogenblik uitgebrand. Een kaars is er altijd maar voor een tijd. Misschien zitten er onder ons die weten dat een heel aantal jaren geleden in Zeeland een dominee in de gereformeerde gemeente is geweest, een dominee die Pannenkoek heette, en die maar een kort aantal jaren predikant is geweest. Hier in Nederland eerst, en daarna in Canada, waar hij met zijn grote gezin naartoe ging, gehoorzaam aan een roeping van de Heere, en daar is hij overleden. In zijn kringen zijn er toen één of een paar boeken verschenen, met preken ook van hem, onder de titel Een brandende en lichtende kaars. Met de gedachte daarachter, de gemeenten hebben zich een tijd lang in zijn licht kunnen genieten. Ze hebben ervan kunnen koesteren, ze hebben daarbij kunnen lezen en ontdekken. Wel, in die tijd stond ik op Schouwen-Duiveland. En er kwam een keer een hele bekende kanselredenaar preken. En ik zei tegen mijn vrouw, die wil ik toch nog eens een keer horen. Die kanselredenaar die preekte door de week over de tekst en hunne jongen zuipen bloed. Als u niet precies weet waar die tekst staat, dan zal ik u dat niet kwalijk nemen. Maar het staat ergens in Job. En hij vertelde dat dat nou het kenmerk was van kinderen van God. En hij zei, het was een beetje plat hier en daar. Er zijn mensen die lusten ook best eens een keer appel. Maar de echte, die zuipen bloed. Hij zegt, maar er zijn er soms, die vreten zelfs wel pannenkoek. Letterlijk. Letterlijk. Zijn kerkverband noemde hem een brandende en lichtende kaars. En deze eenvoudige broeder van het Zeeuwse platteland, ik denk dat hij dat geweest is. En dat het niet van ootmoed getuigt als je op die manier spreekt. En daar wil ik juist ook nog even terechtkomen, want dan wordt het ook tijd dat ik ga stoppen. Bij Johannes zie je die ootmoed. En als ik u nou vanmorgen vraag, broeders, welke naam zou u het liefste hebben? Als u dat allemaal zo op een rijtje zet, zou u dan ook het liefste maar stem willen zijn? Zoals die dominee in de vorige eeuw, in een tijd dat allerlei dominees van naam in kerkbladen en in boekjes gedichtjes schreven, waarmee ze mensen uitnodigden om vooral toch naar hen te komen luisteren. En deze dominee die had niet zoveel namen, wat schreef hij een keer in zijn blad? Ik heb geen naam, ik ben enkel stem. Kom, zo gewild, ik getuig van hem. Broeder, wij willen ook zo graag een naam hebben, is niet waar? De volle kerk. Mensen die ons nog eens een keertje nalopen. En die ervoor zorgen dat ze allerlei preken van ons, ja tegenwoordig zeg je dan downloaden. Een naam. Is het onze diepste begeerte ook om alleen maar stem te zijn? De stem van de roepende in de wetenschap. Ik bekeer niemand. Ik bouw geen kerk. Maar hij doet het. En hij alleen. En als hij van mijn stem gebruik wil maken, als ik dan maar zijn woorden mag spreken. Johannes, zijn hele optreden zegt, de man is getekend met dat ene woordje, ootmoed. Ootmoed, ootmoed. Dat zag je aan zijn kleding. Dat merkte je aan zijn voedsel. Dat hoorde je in zijn boodschap. En hij wijst nooit naar zichzelf. Je hoort Johannes wel zeggen, ik ben niet. En je hoort Johannes wel zeggen, ik ben niet waardig. En je hoort Johannes wel zeggen, na mij komt. Wie ik niet waardig ben, de schoenriem van zijn voeten los te maken. Hij moet wassen, ik moet minder worden. Sylvius Smith schreef, Johannes horen is Christus horen. Hij spreekt van niets en van niemand anders. En toen de zon van de gerechtigheid was opgegaan, toen kon die brandende kaars worden uitgedaan. Allen volgden immers hem. Dat was toch de bedoeling? Hij had zijn werk volbracht. We hopen morgen nog wat verder te luisteren.